We beginnen. Hartelijk welkom bij deze digitale statencommissie van de commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 24 februari. En natuurlijk ook iedereen die live meekijkt of op een ander moment de livestream terugkijkt. Mijn naam is Hisham Ismaili Aloui en in mijn rol als voorzitter zal ik deze statencommissie vandaag leiden met mevrouw Kroonen, de commissiegevier die aan mijn linkerzijde zit. Deze vergadering is een voortzetting van de oordeelsvormende sessie van de vergadering op 3 maart. We hebben toen niet de hele agenda kunnen afronden. Dus vandaag bespreken we nog de volgende onderwerpen. Dat is de bossenstrategie, het agendapunt IPO en de rondvraag. Ik wil graag nog ook even van dit moment gebruik maken om een korte terugkoppeling te geven van de integrale commissie over de perspectiefnota van vorige week. Er zijn 3 reacties binnengekomen op de uitvraag van de PNC op de vraag hoe de perspectiefnota in mei behandeld moet worden en wat u nog nodig heeft voor een goede behandeling. Een deel van de reactie ging over wat nodig is voor een goede behandeling en hebben wij doorgestuurd naar het college. Wij gaan proberen rekening te houden met de suggesties die gedaan zijn over de tijd en de indeling in blokken. En de reacties waren in ieder geval van de heer De Jager van de Partij van de Arbeid, de heer Van Rooij van 50PLUS en de heer Kok van de PVV. Ik verzoek u in ieder geval tijdens deze vergaderingen uw microfoon zelf aan en uit te zetten. Ik herhaal voor de zekerheid nog de regels die gelden zoals we die kennen. Een i op de WhatsApp is een WhatsApp als u een interruptie wilt plegen. Een w als u het woord wilt voeren. En een tp als u een technisch probleem heeft. En bij een technisch probleem kunt u altijd via het bij u bekende telefoonnummer contact zoeken met de Griffie, die u dan zal doorleiden naar de technische ondersteuning. Ik wens u in ieder geval een prettige vergadering toe. En dan ga ik over naar agenda punt 2. En dat is de bossenstrategie in Flevoland. Voor dit agendapunt is een tijd ingeruimd van 60 minuten. En het agendapunt is de bossenstrategie provincie Flevoland. Voorligt een statenvoorstel om de bossenstrategie vast te stellen. Het verlenen van een opdracht tot het maken van een uitvoeringsprogramma en het opstellen van een monitoringssystematiek. Dit onderwerp is op 13 januari 2020 al beeldvormend in de commissie geweest. Via het uitvraagformulier zijn er geen vragen ingediend door de fracties van de Provinciale Staten. Via het uitvraagformulier hebben meerdere partijen aangegeven het woord te willen in het eerste termijn. U kunt nu ook in de app aangeven als u het woord wilt voeren. Ik hanteer de volgorde dat ik eerst de partijen van groot naar klein het woord geef, die via het uitvraagformulier hebben aangegeven het woord te willen voeren. En daarna de partijen die het nu via de app aangeven. En dan ga ik in de eerste ronde eerst langs alle partijen. Daarna daar gerepeteerd en daarna zal ik ook polsen of er behoefte is voor een tweede ronde. Want dat kunt u tevens ook aangeven in de app. En dan ga ik in de omgekeerde richting weer de fracties het woord geven. Toezeggingen. Ik heb helder, dan denk ik dat ik gewoon overga tot het geven van het woord aan de gedeputeerde. Of de eerste, heer Raap. De heer Raap van JA 21, kunt u mij horen?
Ik kan u horen. Ik ben niet de gedeputeerde, maar dat wist u al.
Ja, wellicht dat dat nog gaat komen. Maar ik geef u eerst het woord.
Ik heb nog geen ambitie in die richting.
Oké.
Voorzitter, dank. In deze oordeelsvormende statencommissie wordt ons in ieder geval gevraagd om de bossenstrategie vast te stellen. We hebben in ieder geval 1 concrete vraag aan de gedeputeerde over de kwantitatieve ambitie. Blijkbaar gaan we voor de kwantitatieve ambities nu ook de beplantingen binnen de bebouwde kom meetellen. Almere bijvoorbeeld heeft zijn eigen beleidsplan voor bomen, het bomenkader, waarin de uitgangspunten staan voor de gemeente om afwegingen te maken tussen wensen van bewoners en behoud van bomen. Gemeentes hebben echt een bijzondere kijk op de bomen in hun gemeente. Ik citeer bijvoorbeeld een reactie van de gemeente Apeldoorn naar aanleiding van een massale bomenkap bij Paleis Het Loo. Ja, het ziet er nu misschien een beetje kaal uit, maar de generaties na ons hebben hier heel veel profijt van. Mijn vraag aan de gedeputeerde: als de gemeente nu besluit om vanuit dit bomenkader een flink aantal bomen in een bepaalde wijk om te hakken, onder het mom van veiligheid bijvoorbeeld, een reden die nogal vaak wordt gebruikt. Wat kan de provincie dan hieraan doen? Hoe wordt ze überhaupt hierover geïnformeerd en wat heeft een hogere prioriteit? De provinciale bossenstrategie of het gemeentelijke bomenkader? Verder over het onderdeel grondstofvoorziening. We horen in de Staten altijd verhalen over vele crisissen. De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis. Er is sinds kort zelfs een kansencrisis. We hebben het echter nooit over de bossencrisis, de enige echte crisis. Vanuit jaar 21 vinden we het nog steeds moeilijk te begrijpen dat Staatsbosbeheer onze bossen, onze provinciale longen, omhakt om geld mee te verdienen. Zo levert het Flevolandse bos dus jaarlijks 28.000 kuub aan hout op en wordt er 17.500 ton aan biomassa geoogst. En we noemen dit een duurzaam product omdat er weer nieuw hout groeit in het bos. Er wordt echt wel aan voorbij gegaan dat het wel 20 jaar duurt voordat een boom volgroeid is. Als een volwassen boom vervangen wordt door een twijgje van 50 centimeter, dan noemen we dat niet een boom, maar een twijgje. En dan krijg je dus de eerste jaren niet direct een nieuw bos, maar een kale vlakte met een verzameling triest uitziende twijgjes. Staatsbosbeheer werd in 1899 opgericht om op woeste gronden bossen te ontwikkelen en om zandverstuivingen tegen te gaan. Vandaag de dag is haar missie te lezen op haar website. Beschermen, beleven en benutten, waarbij we samen met partijen in verschillende sectoren duurzame initiatieven ontwikkelen om deze missie te verwezenlijken. Frappant genoeg is op de betreffende websitepagina een achtergrondfoto van allemaal omgezaagde boomstammen te zien. Waar is het ooit misgegaan met Staatsbosbeheer, vragen wij ons af. Voor windmolens bestaat er een initiatief, Res in Beeld, die visueel maakt wat de impact is op het landschap van windmolens. Misschien moeten we ook maar eens een bos in beeld gaan introduceren die visueel maakt wat Staatsbosbeheer allemaal van plan is met onze bossen. Voor de rest hebben we geen opmerkingen over het document. Tot zover, voorzitter.
Dank u voor uw bijdrage, meneer Raap. Dan ga ik naar de volgende statenlid, dat is de heer De Haan van de VVD. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voordat ik inhoudelijk aan mijn bijdrage begin, toch even een kritische kanttekening over het proces. Na de beeldvorming januari en geplande oordeelsvorming op 3 maart, jongsleden. En deze vergadering is, daarom zitten we hier vanavond niet doorgegaan in verband met een te lange agenda. En verplaatst naar vandaag 24 maart. Op 18 maart komt er echt een spoedmededeling van de gedeputeerden met 100 pagina's aan achtergrondrapportage. Hoewel die is aangekondigd in het Statenvoorstel van 3 maart, blijkt nu te gaan om een omvangrijk en belangrijk rapport wat ons betreft. Dat had de Staten mijn zin al voor 3 maart moeten hebben voor een complete en een beter beeld en oordeelsvorming. Door heragendering is het rapport nu toch beschikbaar en kan min of meer toevallig aan de oordeelsvorming worden toegevoegd. Mijn vraag is vervolgens even over het proces. Is daarom de agendering wellicht niet wat te vroeg geweest? Want dan hadden we deze achtergrondreportage in onze beeld- en oordeelsvorming kunnen meenemen. En dat is even een vraag die ik aan de gedeputeerde wil zien. Graag de zienswijze hierover, hoe hij daarin staat. En nogmaals, het is wel aangekondigd, maar ik heb het rapport gelezen. Het was een lange zit. Vervolgens toch even inhoudelijk. Wat ons betreft, met dit Statenvoorstel blijft de provincie binnen de kaders van het Klimaatakkoord. Een akkoord waar natuurlijk ook de handtekening van de VVD onder staat. We vinden als fractie dat de ambitie, zoals uitgesproken in de notitie en het voorstel over het algemeen en in grote lijnen evenwichtig en realistisch zijn. Maar toch hebben wij wat vragen en zorgen. Ambities moeten volgens ons haalbaar en uitvoerbaar zijn. De VVD houdt niet van luchtfietserij. Het klinkt dan ook goed als u bijvoorbeeld leest dat de geschetste kwantitatieve verplichting van 1700 hectare voor 2050 een inspanningsverplichting is en niet één voor 2030. De VVD kan leven met een maximale uitbreiding tot 17 hectare in 2050. De achtergrondrapportage geeft een meer verhelderend inzicht over hoe deze doelstelling kan worden bereikt. De VVD ziet ook terug dat fors moet worden geïnvesteerd in agroforestry en bijvoorbeeld grondstoffenbos. Die ambitie is, zoals gezegd, fors. Wij blijven daar wel zitten met de vraag hoe realistisch dat is naar de toekomst en hoe dit concreet vorm gaat krijgen in het uitvoeringsprogramma. Er wordt in de stukken ook al gesproken over de mogelijkheid van afschaling. Afschaling van deze ambitie vragen wij ons dan af. Zo las ik een artikel over de aanpak in Noord-Brabant, waar een groeiende groep boeren bezig is met deze ontwikkeling. Kijkt Flevoland mee met dit soort initiatieven? Graag een antwoord van de gedeputeerde. Wat is zijn inschatting en aanpak? Hoe realistisch is deze ambitie nu werkelijk, vragen wij ons af. Nog meer naar het lezen van de paragraaf 2.2.3 van de achtergrondrapportage. Ook is de VVD nog steeds bezorgd over de financiering. De notitie geeft een onvoldoende weer waar financiële dekking moet worden gevonden. Volgens het voorstel kan het ook nu nog niet. Bestaande natuurgelden worden ingezet en er wordt gezocht naar onder andere Europese cofinanciering en er worden koppelingen gemaakt waaruit middelen kunnen worden gevonden. Allen zonder enige inschatting. De winst moet onder andere komen uit het nog op te zetten programma Flevoland Natuur Inclusief. Is er bijvoorbeeld ook nog wat te verwachten uit Den Haag met betrekking tot geldelijke middelen voor natuurherstel? Kan ik gedeputeerde iets meer toelichting geven op de internationale financiering? Hij weet wel ongeveer wat nodig is of wat hij kan verwachten, neem ik aan. Eén ding is wel zeker. De provincie heeft in de najaarsnota maximaal 1,5 miljoen gereserveerd voor kwaliteitsverbetering in natuur voor de komende 3 jaar. De PVD vindt het belangrijk om binnen deze bandbreedte te blijven. Dus vraag ik u verder qua de 1,5 miljoen bijvoorbeeld aan bij de 18 instrumenten die zijn genoemd in de achtergrondreportage. Deelreportage 3 van het rapport. En de kostenoverzichten genoemd in hoofdstuk 7 van de achtergrondreportage. Er worden daar keuzes voor gelegd die variëren van 10 miljoen tot 4 ton, waar het gaat om vitaliteit en biodiversiteit. Daarnaast dient ook de genoemde integrale aanpak stevig te worden opgepakt. Zoals ook al door mij gevraagd in het waterprogramma, in hoeverre kan de integrale aanpak kostenbestendend werken en invloed hebben op de besteding van de gereserveerde 1,5 miljoen. Ik ga bijna afsluiten. Onder andere in deelrapportage 2 van het achtergrondrapportage worden zoekgebieden aangegeven die voor langbenen kunnen zijn voor nieuw bos. Er worden verhelderende kaarten van Flevoland getoond, maar over de invulling van de schaarse ruimte in Flevoland zal nog een ruime discussie moeten worden gevoerd. Verschillende kaarten moeten dan over elkaar worden gelegd en er zal ruimte worden gezocht en gevonden. Dat zou kunnen betekenen dat wellicht opnieuw belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Of als integraliteit ook hier het toverwoord. Hoe kijkt de gedeputeerde naar deze ruimtediscussie? Is er al een gezamenlijke aanpak vanuit verschillende portefeuilles in gedeputeerde? En ook weer in de achtergrondrapportage 224. Een mooi voorbeeld van de combinatie bos- en woningbouw bijvoorbeeld. Daar wil ik nog toch wel even op wijzen. De VVD zal even de discussie van deze avond afwachten voordat wij een definitief standpunt innemen met betrekking tot de notitie. Tot zover, voorzitter.
Dank voor uw bijdrage, meneer De Haan. En dan ga ik door naar de volgende statenlid. Dat is mevrouw Straatsma van GroenLinks. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, GroenLinks omarmt een strategie die Flevoland groener en meer klimaatbestendig gaat maken. He, meer bos, dat is goed voor het klimaat, de biodiversiteit, gezondheid van mensen. Maar we vinden het wel jammer dat vergeleken met de vorige versie, dat er nu veel slagen om de arm worden gehouden. En ja, daar hebben we toch een aantal zorgen en vragen over. De realisatiedoelstelling is afgezwakt tot inspanningsverplichting. Vraag is, wat heeft daar bij de doorslag gegeven? Want in januari was ook al bekend dat het Rijk misschien niet op korte termijn extra middelen zou vrijgeven. Is dan het budget het belangrijkste obstakel? Of heeft u minder vertrouwen gekregen in de andere partijen die het programma deels moeten uitvoeren? En mocht er wel extra geld beschikbaar stellen, wordt de inspanningsverplichting dan weer omgezet naar een realisatiedoelstelling? Nou, vraag over het budget. Daar heeft mijn vorige spreker ook al vragen over gesteld. Ja, u geeft aan, ja, die financiering, dat nemen we op in het programma Flevoland Natuur Inclusief. Nou, dat komt pas later in het jaar. Dus hoe worden de kosten dan meegenomen in bijvoorbeeld perspectiefnota? De plannen in de strategie die zijn redelijk concreet. Daar kan je bij wijze van spreken morgen al mee beginnen. En zeker omdat het gaat om de aanplant van bomen, heeft dat tijd nodig. Dus als je daar dan weer een jaar mee gaat wachten, ja, dat is toch een gemiste kans. En ook in de deelrapporten staat heel vrij gedetailleerd wat bijvoorbeeld die hele revitalisatie van het bos gaat kosten. Dus de vraag is, van ja, door dat uitstellen loop je dan geen vertraging op. Nou, andere vraag die we ook hebben gesteld bij de bespreking van Landschap van de Toekomst. Daarin wordt ook geld gevraagd voor beplanting langs wegen en erfsingels. En dat komt ook terug in de bosstrategie. Daar zit wel een prijskaartje aan en dat gaan we volgende week bespreken. Dus de vraag is van, ja, hoe wordt dat nu op elkaar afgestemd? Als we daar volgende week voor gaan stemmen voor dat budget, betekent het dat het dan hier uitgehaald wordt? Of gaat het elkaar aanvullen? Daar willen we ook wel graag wat helderheid over. En ja, de strategie gaat vooral over het planten van bomen. Binnen de bouwde kom, langs provinciale wegen, binnen het natuurnetwerk. En voor echte bosaanleg, dat wordt wel genoemd en dat wordt wel besproken, maar er worden heel veel slagen om de arm gehouden. En beperk je zo niet de mogelijkheid om bossen robuuster en vitaler te maken, bijvoorbeeld door ze aan elkaar te verbinden. En in de deelrapporten die we hebben gekregen, daar staan mogelijke locaties genoemd voor nieuwe bosaanplant. Maar dat kaartje is niet meegenomen in de strategie. Terwijl dat best wel een beetje een inzicht geeft van, nou ja, waar zou je nou een nieuw bos kunnen aanplanten. En dan wordt de aanleg van een klimaatbos genoemd. Nou, een interessante optie. En dan ziet u mogelijkheden om zo'n klimaatbos voor te financieren. Hè? Dus je legt alvast zo'n bos aan en als er dan bedrijven zijn die hun CO2-uitstoot willen compenseren, nou ja, dan incasseer je dat. Hè? Maar dan schiet het een beetje op. Nou, u geeft terecht aan dat agroforestry wel een verdienmodel moet zijn. Hè? Wat wil je ondernemers verleiden? En vraag, kent u dat fonds van natuurinclusieve streekboerderijen? Dat is misschien ook wel iets waar de heer Raap op duidde, van een aantal bedrijven in Brabant. Dat is een fonds wat boeren of ondernemers die geïnteresseerd zijn adviseert van hoe zet je nou een agroforestry bedrijf op? Hoe onderhandel je dat met het Rijksvastgoedbedrijf in het geval van een pachtcontract? Maar het meest interessante is dat ze ook mee financieren. Dus dat is misschien ook een optie voor Flevoland. Tot zover. En afhankelijk van de beantwoording zullen we met moties en amendementen komen. Dank u.
Dank voor uw bijdrage. De volgende statenlid is de heer Van Sloten van het CDA. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik moest aan dit onderwerp denken toen ik vorige week in het bos bij Urk liep. Het Urkerbos, beheerd door het Flevolandschap. Het is een mooi bos, maar wat me opviel was dat het behoorlijk kaal was geworden. Er was ontzettend veel gekapt. En ik las later in de krant wat daar de oorzaak van was. Een combinatie van een stukje uitbreiding van wat recreatiemogelijkheden, bijvoorbeeld een parkeerplaats die uitgebreid moest worden, maar ook bomen die op het punt stonden om te vallen vanwege de droogte van de afgelopen periode, waardoor die bomen niet meer stevig in de grond stonden. Dan moest ik toch denken aan dit onderwerp, want ik denk, we hebben het nu over de eigenlijk vooral de uitbreiding van het bossenareaal in Flevoland, maar hoe zit het dan met het bos dat we nu hebben en hopelijk ook willen houden. Want dat lijkt ons minstens zo belangrijk, want het zou een beetje vreemd zijn als we aan de ene kant denken en werken aan het uitbreiden van het bosareaal, terwijl het huidige bosareaal misschien wel letterlijk en figuurlijk op omvallen staat. Dus onze vraag aan de gedeputeerde is, hoe gaan we daarmee om als provincie, maar zeker ook als beheerders van de bossen, in dit geval Flevolandschap, maar er zijn er natuurlijk nog meer. Welke strategie bedenken we daarvoor om de kwaliteit en de gezondheid van de bossen en ook de samenstelling van de bossen voor de komende jaren op peil te houden? Een ander punt wat het CDA erg belangrijk vindt in dit hele dossier is de beleving van het bos. Wordt wel genoemd, met name de recreatieve functie van de bossen. Maar die mag wat ons betreft nog wel meer nadruk krijgen. Want dat is heel belangrijk, staat ook in het coalitieprogramma dat daar veel aandacht voor moet zijn. Voor bijvoorbeeld fietspaden, voor wandelpaden. Ook daarvoor mag veel aandacht zijn, zeker in de komende jaren. En de laatste opmerking die ik zou willen maken is eigenlijk ook al door GroenLinks genoemd. En dat gaat over ja, de, laat ik zeggen, de praktische haalbaarheid van een aantal zaken. Bijvoorbeeld de ambitie om in 2030 1200 hectare bos te hebben aangelegd. Nou, dat is nog maar 8 jaar. Als we aannemen dat met de uitvoering van deze strategie pas aan het eind van het jaar begonnen kan worden, nou, dan ben je al gauw in 2022, dan is het nog 8 jaar voor 2030. Dus is die ambitie wel haalbaar? In de versie zoals we die nu voor ons hebben liggen, wordt er ook al gesproken over een inspanningsverplichting. Nou, dat is alweer iets, dat lijkt alweer iets afgezwakt dan een echte ambitie. Dus ja, laten we in die bossenstrategie, alle plannen natuurlijk die we maken, vooral haalbare ambities opnemen. En geen ambitie voor wat we nu niet weten of die wel of niet kunnen halen. Dus onze vraag eigenlijk over die ambitie over 2030 is, waarom juist 2030 en niet bijvoorbeeld dat iets ruimer nemen, 2035 bijvoorbeeld. Tot zover, voorzitter.
Dank voor uw bijdrage, meneer Van Sloten. En dan ga ik naar het volgende statenlid. En dat is de heer Nassar namens de Partij voor de Arbeid. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie waardeert de inzet van de GS in de totstandkoming van het voorstel bosstrategie. We zijn tevreden met verdere aanvullingen in het stuk, zoals meer nadruk op monitoring en groen in het stedelijk gebied. Nieuwe bossen in Flevoland dragen immers niet alleen bij aan de reductie van CO2 en versterking natuurwaarde, zoals meer biodiversiteit, maar zijn ook waardevol vanuit het oogpunt van leefbaarheid in het stedelijk gebied. We hebben nog wel enkele aanvullende vragen aan de gedeputeerden. Die zijn vooral ook wel financieel van aard. Want in de financiële bijdrage staat bijvoorbeeld genoemd dat er onderzoek wordt gedaan naar Europese beschikbaarheid van Europese middelen. Verder wordt daar heel weinig bij toegelicht. Dus de vraag is, wanneer weten wij daar meer over en waar gaat het dan precies om? Ik begrijp ook uit het stuk dat onze eigen middelen dekkend zijn voor 1200 hectare in 2030 en 1700 in 2050. En dan staat volgens inderdaad ook bij dat we dan de middelen van anderen daar ook nog bij krijgen. Of dat nou Europees is, Den Haag is, welke andere niveauinstantie dan ook. Hoe gaan we die middelen besteden? Heeft de GS daar ideeën bij? Ook wel een vraag eigenlijk in lijn met de vragen van de VVD. Wanneer kunnen we echt een financieel plan verwachten? Dat is misschien wel een schatting, als dat kan. En tot slot, we hebben het, het is ook al genoemd door de voorgangers. De vraag over de ruimtelijke inpassing. Hoe verhoudt zich dit als het gaat om haalbaarheid van aanplanting van bomen, met name dan ook in 2030. Hoe verhoudt zich dat inderdaad bijvoorbeeld met de woningopgave, die wij natuurlijk ook wel in het in Flevoland hebben, de energietransitie, noem het maar op. En heeft dat ook een beetje heeft ook te maken met het feit dat het nu een inspanningsverplichting is geworden en niet zozeer iets dwingender zoals het genoemd was 2-3 maanden geleden. Heeft het ook daarmee te maken? Dat is ook inderdaad de vraag die wij hebben. Voor zover, voorzitter. Dankjewel.
Dank voor uw bijdrage, meneer Nassar. En dan ga ik naar het volgende statenlid en dat is de heer Luijendijk namens de Partij voor de Dieren. Aan u het woord.
Ja, dank voorzitter. De Partij voor de Dieren was al kritisch bij de conceptstrategie over het gebrek aan echte ambities en te veel vrijblijvendheid. Zo is 1200 hectare in 2030 echt een stuk minder dan de gezamenlijke landelijke ambitie. In 2030 minimaal 10% meer bos ten opzichte van 2020. Maar de definitieve strategie is strikbarend. De ambitie is flink verlaagd door opeens, op voorspraak van LTO notabene, de aanplant binnen de bebouwde kom ook mee te tellen voor de kwantitatieve doelen. Dit terwijl dat er in de concept nadrukkelijk gekozen werd voor het niet meetellen. Dat roept wel de vraag op wie de provincie runt hier in Flevoland, GS of LTO. Daar willen we wel graag een reactie op. Daarnaast denken we dat het ook demotiverend werkt voor ambitieuze gemeentes. Want als die een stap extra doen, dan doen wij als provincie gewoon een stap terug. Want we komen dan toch wel aan die ambitie. Hiermee kan het behalen van 1200 hectare in 2030 niet meer als een sterke ambitie gezien worden. Het wordt zo wel erg makkelijk gemaakt. Laanbomen tellen tenslotte ook al mee, terwijl dat we in het nagezonde rapport kunnen lezen dat de natuurwaarde daarvan niet heel is. Dus naast die kwantitatieve ambitie is ook de kwalitatieve ambitie zeer belangrijk. En daar lijkt nu toch wel te weinig aandacht voor. Op welke manier blijft GS ons als PS bij die invulling daarvan betrekken? Ja, en dan die ambitie was dus al aan de lage kant. De uitstoot in Flevoland is 3500 miljoen ton CO2. En de CO2-opslag in Flevoland is slechts 136.000. Dat is dus echt een promiel van uitstoot, wat dus weer wordt opgeslagen. Dus we vragen ons wel serieus af hoe we met deze ambitie ooit CO2-neutraal gaan worden in Flevoland. Uiteraard is een flinke reductie noodzakelijk, maar dan nog, met zo'n lage opslag gaan we dat natuurlijk niet redden. En een andere genoemde ambitie is het behoud van de huidige bosareaal. Anderen noemden het ook al. En we vragen ons wel serieus af hoe GS dit in de praktijk gaat brengen. Wat gaat GS doen? Ik hoorde de heer Raad er ook al over. Met gemeentes die grootschalig kappen. Of zelfs hele EAS-gebieden willen kappen, zoals Pampershout en Almere. De ambitie zou netto zijn. Dat zou betekenen dat al deze gekapte bomen dan allemaal nog bovenop de genoemde ambitie gecompenseerd zouden moeten worden. Maar is voorkomen niet beter dan genezen? Kan GS er niet voor zorgen dat we de bomen en de bossen die we hebben gewoon koesteren en beschermen in plaats van kappen en dan weer moeten compenseren? Want zoals de heer Raap ook al aangaf, is natuurlijk compensatie zeker de eerste 20 jaar een wassen neus, omdat er dan een sprietje wordt teruggeplant in plaats van een volwassen boom. Als laatste valt op dat GS nu gekozen heeft voor een inspanningsverplichting. Ik hoorde ook anderen daar al over. Alsof de ambitie dus nog niet laag genoeg is. Hoe vrijblijvend wil je het hebben? Als er straks in 2030 slechts 500 hectare is gerealiseerd, dan zegt GS gewoon, ja jammer, we hebben ons best gedaan. Gezien de enorme urgentie van de klimaat- en biodiversiteitscrisis waarin we verkeren, lijkt ons dat geen optie en uiterst onverstandig. Zeker gezien de ruime tijdspannen voor deze strategie, 9 jaar, is een resultaatsverplichting goed haalbaar en wat ons betreft gewoon noodzakelijk. We wachten graag de reactie van GS af hierop. Dank voorzitter.
Tot zover uw bijdrage, waarvoor dank. En dan ga ik naar het volgende statenlid, dat is de heer Keuter van de PVV. Aan u het woord.
Voorzitter, kunt u me horen?
Ik kan u luid en duidelijk horen, meneer Keuter.
Voorzitter, er wordt gesproken over het verwezenlijken van verschillende bossen. Onder andere klimaatbossen, energiebossen, voedselbossen, etc. Als PVV willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Wij zijn niet voor windmolens en zonne-energie. En helemaal niet voor uitbreiding hiervan. Om dit mede te kunnen gaan financieren. Gelukkig heeft dit niet de hoogste prioriteit in dit alles. We hebben nog een aantal vragen, aandachtspunten, zeker vragen hierover. Het behoort geen concessies op te leveren voor de burgers, woningbouw, landbouw, bedrijven, etc. De bossen behoren goed toegankelijk en aantrekkelijk te worden voor fiets- en wandelpaden ten aanzien van fiets- en wandelpaden. En ook voornamelijk voor mensen met een beperking. Hoe gaat de communicatie, die door andere partijen ook al opgenoemd, over de gemeenten, hoe gaat de communicatie en samenwerking met de gemeenten hierover verlopen? En er is ook al naar voren gebracht door andere partijen de duidelijkheid over de financiering er alles van. En tot slot, laten we wij als provincie ons eigen gezicht en in die tijd in dit alles behouden. Ik dank u.
Dank voor uw bijdrage. Dan ga ik naar het volgende statenlid. En dat is de heer Simonsen namens de SGP. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. De Bossenstrategie.
Ja, ik zie u.
De Bossenstrategie, dat is echt een onderwerp die ik in al die jaren dat ik rondloop hier nog nooit gehad heb. Dat is echt nieuw. En ook wel heel interessant. Dank ook aan de gedeputeerden voor alle informatie. Ja, jammer dat die andere informatie behoorlijk laat kwam. Ik hoop er straks nog even iets van te zeggen. Er zijn een aantal dingen voor ons die opvallen. Dat is eerst die inspanningsverplichting. Ja, ik zou zeggen, geachte gedeputeerde, waarom die twijfel hierin? Ik ben benieuwd. Dan zie ik dat op de prioriteringsladder de agroforestry naar onder is gehaald. Ik denk terecht, voorzitter. Er wordt op bladzijde 35 gezegd van de ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het verdienmodel. Dat staat eigenlijk een beetje in schril contrast met de regels daaronder, waarin uitgebreid alle potjes beschreven worden waar subsidie uit te halen is en dat de provincie daarin mee wil denken. Het is echt een tak van sport die drijft momenteel op subsidie. Maar goed, hij komt wel van de grond. We zien overal wel dingen opduiken. Maar echt een gezond verdienmodel, die is nog ver te zoeken. Dan zit de voorzitter een fout volgens ons op bladzijde 17. Er staat een grote kader. Wat tellen wij als bos? En daarin wordt echt gezegd, het stedelijk gebied wordt uitgesloten. En terwijl verderop in het rapport overal het stedelijk gebied wel meetelt. Dus ik denk dat dat nog aangepast moet worden, maar misschien zien wij dat verkeerd. Voorzitter, dan wordt de proeftuin in Lelystad ons inziens ook wel eens een keer, vaak eigenlijk misbruikt. Het is een proeftuin, de SGP is op bezoek geweest daar. Men erkent dat ook. Het is een proeftuin. Er kunnen ook weer dingen afvallen. Maar het wordt eigenlijk verheven als een manier waarop in de toekomst landbouw bedreven moet worden. Nou, en zo is het natuurlijk nooit bedoeld. Ik denk dat we daar als provincie voor moeten oppassen. We mogen blij zijn met deze proeftuin. Echt op Flevolandse schaal. Flevolandse condities. Uiteindelijk zal misschien in iedere provincie wel zo'n soort proeftuin komen. Maar we moeten niet gelijk eindconclusies. Want daar heeft niemand wat aan. Dan valt het mij op dat in de discussie nogal negatief gedaan wordt over houtkap. Ik vind juist hoofdstuk 7 een mooi hoofdstuk. Reëel. Hè? Dus dat de houtkap eigenlijk nog wel wat opgevoerd kan worden ten behoeve van het hout wat wij bijvoorbeeld in de bouw nodig hebben. Ja, dan ontstaan kale plekken. Dat is logisch, voorzitter. Maar als er toch nuttige dingen gedaan worden met dat hout, dan moeten we toch ook wel zo reëel zijn dat dat nodig is. Dan de nulmeting. Die komt na vaststelling van het stuk, lees ik in het stuk. Die ontvangen wij graag. Want dat wordt toch wel een document voor de staten waarin wij onze controlerende rol gaan oppakken. Dus graag, als de nulmeting beschikbaar is, ook in handen van de staten. En als laatste, voorzitter, en dan refereer ik aan dat achterliggende stuk met zoveel pagina's. Daarin zie je dat er een prioritering, dat er een poging wordt gedaan om te komen tot prioritering voor bossen. En daar staat onder andere het onderwerp biodiversiteit. En dat is voor de SGP wel een belangrijk onderwerp in relatie tot bossen. Eigenlijk wel de belangrijkste, maar ik zie dat nergens eigenlijk echt verwoord, een vertaling in dit document. Waar is die vertaalslag gemaakt in dit document? Dat wij toch spitsen op de bestaande bossen en dan in relatie tot biodiversiteit. Ook op die vraag graag een antwoord. Bedankt.
Dank voor de bijdrage, meneer Simonsen. Dan ga ik naar het volgende statenlid en dat is mevrouw Den Boer namens D66. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, met de bossenstrategie wordt een scala aan doelstellingen gerealiseerd. Denk aan meer biodiversiteit, recreatieve voorzieningen, maar ook het behoud van onze groene woonkernen en de erfsingels. Maar de voorwaarden voor de uitvoering van de strategie vinden we nog niet geruststellend. En daar hebben we drie argumenten voor. En graag op deze argumenten ook een reactie van de gedeputeerden. Allereerst de complimenten aan de makers van het plan die zich hebben uitgeput in creativiteit om hectares en aantallen bomen bij elkaar te schrapen. Ook al lukt het hiermee niet om de uitbreiding van 10% bossen binnen 10 jaar te realiseren, maar binnen 30 jaar. Het is jammer dat we nu geen hectareslag kunnen maken, maar ziet de gedeputeerde nog mogelijkheden daarvoor? Ons tweede punt is, eerdere sprekers hebben het ook al aangehaald, gesproken over een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting. En dan wel om begrijpelijke redenen, want bij de uitvoering zijn we afhankelijk van andere partijen. koppelkansen, cofinanciering. En dat maakt inderdaad de uitvoering van de ambities wel onzeker. Hoe keek de gedeputeerde daar tegenaan? En dan komt ons derde en belangrijkste punt. De financiële consequenties voor de ambities worden op een later moment in beeld gebracht. Er komt geen financiële impuls van het Rijk. Maar moeten we die zelf dan niet geven? Of laten we nu weer de rekening liggen voor de volgende generaties? De rekening van de achteruitgang van de natuur? De rekening voor het afnemen van de biodiversiteit? En de rekening van het verdwijnen van de landschappelijke identiteit? Wat ons betreft mag er wel een tandje bij en een schepje bovenop. Tot zover.
Dank voor uw bijdrage.
Excuus, voorzitter.
Gaat u gang, mevrouw Den Boer.
Ik vergeet nog, die heb ik er later bij geschreven. Ik heb nog een vraag over die nieuwe achtergrondrapportage. Op bladzijde 72 staat nog iets over de toekomstige bedrijventerreinen, zonneparken en datacenter. Die zijn niet meegenomen omdat de planvorming enzovoort nog loopt. Ik ben benieuwd hoe de tijdspad van die nieuwe plannen en het tijdspad van de bossenstrategie elkaar kruisen of aanvullen of elkaar raken. Op welk moment komt dat wel bij elkaar? Dank u wel, voorzitter.
Alsnog, dank voor uw bijdrage. En dan ga ik naar het laatste statenlid dat in het eerste termijn het woord heeft gevraagd. Dat is de heer Oosterveld namens de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Nou, statenlid, dat ben ik niet, maar burgerlid. Maar dank ook voor het woord daarin. We hebben met plezier eigenlijk ook de laatste versie gelezen rondom de bossenstrategie. Tegelijkertijd was het ook aantrekkelijk om daarnaast de leeswijze als het ware te leggen. Ook fijn dat die zo is opgesteld, zodat het makkelijk is om de verschillende versies met elkaar te vergelijken. Het is ook fijn wat dat betreft dat we 3 weken later toch dit onderwerp uiteindelijk kunnen bespreken. Want anders hadden we moeten praten 3 weken geleden over achtergrondrapportage die nou zou moeten gaan komen op 18 maart. Dus in die zin hebben we toch nog het voordeel dat in ieder geval zij dan op een laat moment die achtergrondrapportage hebben gekregen. Dank daarvoor. Op zich, de bossenstrategie raakt vele kanten. En is zeker, zoals D66 al zei, ook van belang eigenlijk voor de volgende generaties. En dit is iets wat ook de ChristenUnie van uitermate groot belang vindt voor die toekomstige generaties. Een goede leefomgeving die achtergelaten moet worden. Wanneer we door de bossen lopen, dan zien we toch wel dat er erg veel gekapt is de laatste tijd. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het broedseizoen en dergelijke. Dus dan heb je af en toe het gevoel van, in plaats van uitbreiden, zijn we eigenlijk nog meer bomen kwijtgeraakt. En worden niet overal de twijgjes neergezet die dan uiteindelijk bomen moeten gaan worden. Dus dat is toch wel een zorgpunt. Wanneer ik ook richting Kampen rijd vanuit Dronten gezien en kijk bij de Hansenweg hoeveel bomen daar gekapt worden, dan word ik toch wel wat onrustig. Dus ik hoop inderdaad dat het allemaal daadwerkelijk hergeplant gaat worden. Fijn dat in ieder geval ook de paden nu genoemd zijn ten aanzien van de verbinding van de verschillende bossen naast de fietspaden. Het is een goede zaak om dat ook mee te nemen in dat geheel, zodat ook voor de wandelaars die verbinding ontstaat. Als we de rapportage lezen, dan komen er al wat termen tegen van vooralsnog en indien nodig en soortgelijke termen. Waarbij toch eigenlijk als het ware een aantal dingen wat betreft het resultaat in potlood is geschreven. Omdat het een inspanningsverplichting is geworden. En dat baat ons wel weer tegelijkertijd zorgen, zoals ook al door veel voorgaande sprekers al genoemd zijn. De nulmeting, daar hebben we ook een vorige keer naar gevraagd. Gelukkig gaat die komen, maar de inhoud ervan, we zijn benieuwd. Dat is een goed vertrekpunt om daar goed naar te kijken. Wanneer we kijken nu naar de definities zoals nu de bomen geteld worden, dan hebben we toch wel het beeld gekregen dat er in een eerdere versie een ander aantal bomen zou gaan komen dan in de laatste versie. In die zin willen we toch van gedeputeerden horen eigenlijk hoe het nu zit. Gaan we nu inderdaad ook in de laatste versie meer bomen of minder bomen krijgen ten opzichte van het concept zoals we in een eerdere instantie besproken hebben? Ondanks het feit dat het een stuk goed leesbaar is, blijft bij ons toch wel het gevoel achter van wat gaat nu daadwerkelijk gerealiseerd worden. En wanneer zal het dan gerealiseerd worden? Omdat de afhankelijkheid van vele anderen erg groot lijkt te zijn. En in die zin is het toch wel van belang dat de regie heel nadrukkelijk door de provincie wordt opgepakt om daarin ook daadwerkelijk meters te maken ten aanzien van bossen. Tot zover in deze termijn, voorzitter.
Tot zover uw bijdrage. Dank meneer Oosterveld. En ik wil nog opmerken dat het voor ons als voorzitters geen verschil uitmaakt of u statenlid of burgerlid bent. Dus vandaar dat ik u aankondigde als statenlid. Maar u was inderdaad burgerlid. En dan geef ik graag het woord aan gedeputeerde Hofstra. Iedereen heeft nu volgens mij ook gesproken in het eerste termijn. Dus ik geef de gedeputeerde de gelegenheid om al uw vragen te beantwoorden. En dan kom ik bij u terug om te polsen of er behoefte is voor een tweede termijn. Aan u het woord, gedeputeerde Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad een onderwerp. We hebben er volgens mij al heel veel en heel uitvoerig ook over gesproken. Ook in verschillende commissies. Ook bij de startdocumenten waren al eigenlijk ook al wel behoorlijke lijvige onderbouwingen. Ook al zat, om zo maar te zeggen. In ieder geval voor een startdocument. Dus het is iets wat we in het afgelopen jaar bijna, want we zijn volgens mij in juni vorig jaar begonnen. Het is bijna iets wat we bijna een jaar een traject met elkaar hebben doorlopen. En ik denk dat het ook goed is, want het is een belangrijk onderwerp waar we met elkaar over door moeten spreken. En het is ook iets wat echt voor de toekomst van Flevoland enorm ook van belang is. Ik hoorde een aantal statenleden, die hadden het inderdaad over het rapport wat is toegezonden. En nogmaals, laat ik daarvoor opstellen, dat rapport was inderdaad aangekondigd in de nota. Of in de PS-nota. Maar de bevindingen, of in ieder geval de hoofdconclusies, die waren reeds verwerkt. Die zijn reeds verwerkt in de bossenstrategie. Met name hoofdstuk 4 en 2.2. Daar zijn echt dingen al in verwerkt die uit die onderliggende rapportage komt. Dan is inderdaad precies die 100 pagina's misschien heel veel leeswerk. Maar het is vooral met name een bouwsteen voor zometeen bij het uitvoeringsplan wat we nog gaan schrijven. Kijk, dit is natuurlijk op hoofdlijnen de bossenstrategie. En op hoofdlijnen hebben we dus de aanbevelingen en inhoud. Vitaler bos, hoofdstuk 7 ook was dat volgens mij, hebben we daar dan ook meegenomen. Dus ik wil graag ook dat gevoel van, missen we nu iets en hadden we dit dus eigenlijk niet. Nou ja, gelukkig dat we hem iets later bespreken. En nogmaals, daar ben ik in dat opzicht ook blij over. Want dan kunnen we gewoon ook met die achterliggende informatie. Maar dat is vooral een bouwsteen voor zometeen bij de verdere uitwerking. En heeft geen effect op de strategie of in ieder geval de hoofdlijnen. Zoals in dit opgelichte, op de notitie die u nu heeft gekregen, effect heeft, om zo maar te zeggen. Dus dat is misschien goed om even dat mogelijke vervelende gevoel wat bij een aantal staatleden is ontstaan. Dat er dingen door elkaar heen lopen of dingen elkaar tegenspreken. Om dat in ieder geval ook weg te nemen. En voorzitter, er zijn er verschillende vragen gesteld. Ik ga even proberen om de vragen op die manier ook door te lopen. En ook van antwoord ook te voorzien. Ja, 21 die vroeg natuurlijk inderdaad naar die kwantitatieve ambitie. Ook binnen die bebouwde kom. Dat is ook iets wat volgens mij de vorige keer ook een discussie was met u als commissie. Van wat rekenen we nu mee? Volgens mij was de heer Sjaak Simonsen, die ook een warm pleitbezorger was, om te zeggen, reken nou ook gewoon die meters binnen die bebouwde kom mee. Dus richting meneer Luijendijk, die dan zegt van, of aan mij vraagt van, ja, wie maakt hier nu de dienst uit? Is dat LTO of is dat een andere organisatie? Nou, meneer Luijendijk, u als staten maakt de dienst uit. Want u heeft mij vorige keer in de commissie nadrukkelijk, en de heer Simonsen was volgens mij niet de enige. Er waren meerdere andere fracties die dat noemden. Die zeiden, neem nou binnen de bebouwde kom ook mee. Dat wordt onderschreven door bijvoorbeeld de gemeente Lelystad. Dat wordt onderschreven door de gemeente Almere in onze overleggen. Want dat hebben we de vorige keer ook gezegd. Daar kregen we input van. En dat ook LTO dat onderschrijft. Dat is hartstikke mooi. Dat versterkt elkaar alleen maar. Maar wie maakt de dienst uit? Dat bent u als statenlid. Laat ik dat klip en klaar aan u toegeven.
Gerepeteerd overal?
Ja.
Ik zie in de tussentijd dat er twee interrupties zijn. De eerste is van de heer De Haan van de VVD. De tweede is van de heer Luijendijk. Ik geef die de gelegenheid om een korte interruptie te plegen. Aan u het woord, meneer De Haan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch nog even kort terugkomend op wat de heer Hofstra zegt over de achtergrondreportage. Ik begrijp dat was ook aangekondigd. En ik heb ook geconstateerd de achtergrondreportage lezen en de notitie dat die, zeg maar, de notitie ook een uitvloeisel is van wat er onder andere in de achtergrondrapportage staat. En toch vind ik het wel jammer dat wij uiteindelijk dat stuk niet hebben gekregen bij de eerdere beeld- en oordeelsvorming.
Omdat het, ik las, toen ik het las, had ik toch het idee van, hé, hier staan toch wel interessante dingen in. Die voor mij de een aantal zaken die in de notitie zijn genoemd, in perspectief zetten. En nou, om maar een voorbeeld te noemen, heel kort. Wat ik ook in mijn eerste termijn zei. Dat er bijvoorbeeld heel wordt aangegeven van bij de combinatie bos en woningbouw. We hebben een woningopgave in Flevoland. En daar wordt heel nadrukkelijk wordt ook geadviseerd van, kijk eens goed. Als je woningbouw plant, hoe je zeg maar bossages om je woningbouw kan plannen. Dat kan dus heel erg helpen bij zeg maar uiteindelijk het behalen van het doel wat in de bossenstrategie is beoogd. Dat even als voorbeeld, dus daarom even deze opmerking. Dank u wel.
En de tweede collega die een interruptie had was de heer Van Luijendijk namens Partij voor de Dieren. Aan u ook kort het woord.
Ja, dank voor dit. Ja, de gedeputeerde die spreekt ons toch aan. Kijk, die bijdrage vorige keer was van een partij, de SGP, met één zetel. Onze inbreng met twee zetels heeft de gedeputeerde niet overgenomen. Daarnaast is het natuurlijk een publiek geheim dat de heer Simons en LTO het vaak met elkaar eens zijn, denk ik. Het is aan de ene kant heel eerlijk dat de gedeputeerde met naam en toenaam erin zet dat ze gezwicht zijn voor de lobby van LTO. Maar aan de andere kant vinden wij dat toch ook wel zorgelijk dat één partij blijkbaar zo'n enorme invloed heeft op het beleid hier. Eén partij bedoelen van LTO, maar ook misschien een partij met één zetel. Ik weet niet of dat nou een representatieve afspiegeling is van wat de inbreng was in de eerdere besprekingen. Ik kan me niet herinneren dat daar breed draagvlak voor is. Maar ook de gedeputeerden moeten wel inzien dat het effectief gewoon een enorme verlaging van de ambitie betekent. Want dan tellen er opeens dingen mee die eerst niet mee zouden tellen.
Tot zover de interruptie. Aan u weer het woord, gedeputeerde Hofstra.
Ja, voorzitter, ik laat even de inhoudelijke opmerking, of in ieder geval de mening van de heer Luijendijk over organisaties en over partijen even aan hem. Ik heb het voorbeeld genoemd dat de heer Simons dat noemde, maar ik heb daarbij ook in dezelfde zin gezegd dat er meerdere partijen waren die dat noemden. En wat mij betreft gaat die ambitie niet naar beneden, want die staat nog steeds op 1200 tot 1700 hectare nieuw te realiseren bos. Of je daar nu binnen de bebouwde kom ook in meerekent of niet in meerekent. Het is gewoon nieuw te realiseren bos. Dus in dat opzicht maken wij ons ook juist met onze partners verantwoordelijk voor de opgave waar we voor staan. Dus ook, en dan kom ik misschien ook terug, ga ik door naar de vraag ook wel van jaar 21, voorzitter. En dan kom ik zometeen nog even op u terug, meneer De Haan, bij de behandeling van uw vragen met betrekking tot uw interruptie. Maar dan komen we ook op het punt wat de heer jaar 21 ook zei. Van inderdaad, nou ja, als die gemeente inderdaad stevig aan het bomenkappen gaat, dan is dat inderdaad wel een individueel besluit van de gemeenteraad. Maar omdat we nu in het voortraject heel goed ook met die gemeentes ook overleg hebben gehad, de gemeentes zelf ook hebben aangegeven, we zouden het ook goed vinden dat we dat ook meenemen, zodat we ook samen partner hierin zijn. Ja, dat geeft mij wel een stuk meer grond om het gesprek aan te gaan met het gemeentebestuur, als daar bijvoorbeeld heel exceptioneel veel gekapt wordt. Nogmaals, het licht is een bevoegdheid van het gemeentebestuur. We hebben daarin als overheden onze eigen bevoegdheden. Maar nogmaals, we trekken hierin samen op, dus we hebben ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dan kom ik eigenlijk ook een beetje bij de punten die de VVD ook aangaf. En ik ben het helemaal met de heer De Haan eens dat ook dat achtergrondrapport zeker ook context geeft. Maar dat blijft natuurlijk altijd een lastige afweging, dat moet ik u in alle eerlijkheid ook zeggen. Want in feite is dit voor ons een belangrijke bouwsteen voor die uitvoeringsnota. En zo'n bosgroep die levert zo'n rapportage op. En is ook een rapportage of is ook een advies van de bosgroep als zodanig als extra achtergrondinformatie voor u. Maar we gaan zometeen bij de uitvoeringsnotitie gaan we kijken wat we ermee kunnen doen. Dan zullen we zo'n advies ook niet één op één overnemen. Maar hij past wel heel duidelijk. En dat is de reden dat ik er toch voor gekozen heb om zo'n lijvig rapport toch naar u als Staten toe te sturen. Omdat ik graag wil dat u zo goed mogelijk geïnformeerd bent. Omdat hij goed inzicht geeft. En omdat hij volgens mij op heel veel punten ook een onderbouwing geeft van een externe partij die eigenlijk onderschrijft dat hetgeen wat we nu in onze bossenstrategie opschrijven toch ook wel een goede richting is. Om maar even dat opzicht het rapport van de bosgroep ook daarin als ondersteunend te ervaren.
De Hofstra?
Ja?
Ik zie dat er nogmaals een interruptie is van de heer Luijendijk. Aan u het woord.
Ja, dank voorzitter. Ja, het is jammer dat de gedeputeerde niet ingaat op onze opmerking over die lobby, want ik vind dat wel een serieus probleem. Maar over die opgave binnen de bebouwde kom, ik vind dat de gedeputeerde ook daar te makkelijk overheen stapt. Want als wij 1200 doen, hectare. En de gemeentes doen de 500 daarbuiten binnen de bebouwde kom. Dan kom je op 1700. Dat is toch heel iets anders dan dat die 500 van de gemeentes van de 1200 afgaan. Dat gaat dus echt om bijvoorbeeld 1200 of 1700 hectare. Dus dat is echt een substantieel verschil. En ik vind het te makkelijk dat de gedeputeerde zegt, ja, bossen zijn bossen en ze komen er toch wel. Het gaat echt om een totaal andere ambitie. Dat is niet met elkaar te vergelijken. Tenzij de gemeentes van plan waren om 0 hectare te gaan doen, dan maakt het per saldo niet uit. Maar dat lijkt me niet realistisch.
En ik zag ook nog dat er een interruptie was van meneer De Haan. Maar ik vraag mij af, is dat een interruptie op de gedeputeerde of een interruptie op meneer Luijendijk, meneer De Haan?
Het is eigenlijk een interruptie op de heer Luijendijk. Ik heb toch wel even een kritische vraag aan hem, als het mag. Er wordt heel makkelijk gesteld dat er sprake is van een lobby, onder andere van de LTO. En ik vraag me af waar hij die kennis vandaan had.
Aan u het woord, meneer Luijendijk.
Nou, we hebben een document gehad waarin staten verschillen met de conceptversie. En daar wordt dit gewoon in naam en toenaam benoemd. Wat nogmaals, dat is aan de ene kant gelukkig heel eerlijk en in die zin transparant. Maar aan de andere kant, als GS net zo hard zou luisteren naar natuurorganisaties, et cetera, en Milieudefensie en Greenpeace, dan hadden we een hele andere strategie voor ons gehad. Dus wij vinden het zorgelijk dat LTO inderdaad in verhouding wel erg veel invloed lijkt te hebben binnen deze gedeputeerde staten.
Meneer De Haan, heeft u nog de behoefte om daarop te reageren? Uw microfoon staat uit, meneer De Haan.
Ik vind het echt wel heel snel en heel kort door de bocht wat de heer Luijendijk nu zegt. Hè. Natuurlijk zijn er belangengroeperingen die ook invloed hebben op de beleidsvormingen van GS en ook van de staten. Maar om nou te zeggen dat dan de landbouwlobby hier in een doorslaggevende betekenis heeft, dat waag ik te betwijfelen. Dat zou ook de integriteit van GS aanvallen. Dus ik ben het niet met hem eens.
En ik zie ook dat de heer Luijendijk daar nogmaals op wil reageren.
Ja, voorzitter, ik begrijp het echt niet helemaal. Volgens mij heeft de heer De Haan dan de stukken niet gelezen. Er zit gewoon een stuk bij waarin de verschillen staan tussen het concept en de definitieve versie, waar gewoon letterlijk staat dat er is een passage toegevoegd over de definitie van bos. Wat tellen we mee? In dit kader is besloten om de bosuitbreiding binnen de bebouwde kom ook mee te tellen. Onder andere op verzoek van de gemeente en LTO. Duidelijker kan ik het niet maken.
Ik heb uw standpunt duidelijk gehoord, meneer Luijendijk. En ik zie dat de meneer De Haan niet verder de behoefte heeft om daarop te reageren. En dan ga ik terug naar de gedeputeerde, waarop u een interruptie heeft gedaan, meneer Luijendijk. En dan geef ik het woord aan gedeputeerde Hofstra.
Ja, goed, voorzitter. De heer Luijendijk is wel uiterst selectief. Uiterst selectief in de partijen die hij noemt, die hebben meegepraat in dit stuk. In diezelfde regel staan inderdaad de gemeente Almere en de gemeente Lelystad genoemd. Maar in het hele stuk, we hebben de TBO's hebben we hier nadrukkelijk in betrokken. Staatsbosbeheer, Flevolandschap, natuurmonumenten. We hebben met al die TBO's om tafel gezeten. We hebben ook met natuurorganisaties om tafel gezeten. Dus ik vind meneer Luijendijk wel uiterst selectief. En daarnaast zijn rekensommetje met betrekking tot inderdaad het meerekenen of niet meerekenen van binnen en buiten de bebouwde kom, is een typisch gevalletje in mijn ogen van het glas is half vol of het glas is half leeg. Want ik kan de redenatie van meneer Luijendijk precies ook zo omdraaien. Dat als de gemeentes inderdaad met eigen bevoegdheid besluiten om 300 hectare bos te gaan kappen, dan moeten wij dus als provincie zijnde, als ze dat niet zouden herstellen, en wij hebben wel die inspanningsverplichting, 300 hectare extra doen. Meneer Luijendijk gaat daarbij echt uit van het negatieve, in die zin dat hij zegt van ja, goed jongens, ze gaan iets realiseren, de gemeentes, en dan hoeft de provincie het niet meer te doen. Nee, dit is een gezamenlijke opgave en we hebben gezamenlijk, willen wij hier onze schouders onderzetten. Dat doen we met de gemeentes, dat doen we met de treinbeheerende organisaties. En dan zijn we ook gezamenlijk verantwoordelijk voor onze eigen, voor onze gezamenlijke opgaves. En die stap willen we gewoon maken. Voorzitter, als ik nog even kijk van inderdaad de vragen die zijn gesteld, naar de ambitie haalbaar en uitvoerbaar.
Meneer Hofstra, ja? Voordat u verder gaat. U reageerde net op de heer Luijendijk en ik zie dat hij daar nog de behoefte heeft om op te reageren. Ik wil de heer Luijendijk wel aansporen om niet in herhaling te vallen, maar enkel nog te reageren op de reactie van de gedeputeerde. En dan geef ik u dan ook straks weer het woord, meneer Hofstra, dat u ook de andere vraag kunt beantwoorden. Maar eerst het woord aan de heer Van Luijendijk.
Ja, dank voorzitter. Volgens mij hebben we hier een prima inhoudelijk debat. Dus dat lijkt me ook wel een beetje de bedoeling van een ordevormende vergadering. Maar ja, ik vind het toch een beetje te makkelijk hoe de gedeputeerde hiermee omgaat. Er staat in de visie al dat we het bestaand bos moeten beschermen. Bovendien bestaat er al een compensatieverplichting als bos gekapt wordt. Dus om nu te zeggen dat zonder deze wijziging gemeentes lekker konden gaan kappen en dat er dan niks gedaan had hoeven te worden, dat vind ik echt te simpel. Het gaat er gewoon om dat je de ambitie naar beneden bijstelt, effectief. En daarnaast over die andere partijen. Ja, ik weet dat er bij de opstelling van de strategie met meerdere partijen gesproken is, wat ons betreft misschien nog niet voldoende, maar daar gaat het nu niet over. Het gaat nu specifiek over de wijziging tussen de conceptversie en de definitieve versie. En daar wordt specifiek alleen maar gemeentes en LTO genoemd als reden van de wijziging. Daar ging ik op in. Ik heb niet gezegd dat gedeputeerden in het hele traject met niemand anders gesproken zou hebben. Dus er wordt hier echt dingen wel uit zijn verband gehaald, ben ik bang. Maar goed, het is duidelijk dat er blijkbaar geen goede inhoudelijke verdediging is waarom dit zo gedaan is.
Meneer Luijendijk, een korte reactie vanuit mijn kant. Als voorzitter stimuleer ik een inhoudelijke discussie, alleen ik ga niet over de inhoud. En ik constateer dat u en de gedeputeerden van inzicht verschillen. En ik doe mijn best om u nader tot elkaar te brengen, maar ik constateer dat u allebei een eigen standpunt erop nahoudt. Dus is mijn intentie zeker niet om u te beperken in uw bijdrage, maar ik zie er wel op toe dat iedereen aan bod komt. Dank in ieder geval voor uw bijdrage en geef ik gedeputeerde Hofstra het woord om zijn betoog door te zetten, maar ik zie ook in een schuine ooghoek dat mevrouw Straatsma ook nog een interruptie heeft van GroenLinks.
Ja, dat is eigenlijk een ordevoorstel. Kunnen wij de heer Hofstra laten doorpraten en horen wat hij op al onze vragen te antwoorden heeft en daarna in debat gaan? Want anders dan zitten we hier om 10 uur nog en we hebben maar 1 uur. Ik hoop dat dat wat langer is, want we zijn al, het is al bijna 8 uur. Dus als dat zou kunnen, dat we hele dringende interrupties kunnen bewaren. Want ik heb vast ook wel een paar als die probeert de vragen van GroenLinks te beantwoorden. Dus kunnen we dat afspreken? Want anders dan gaat het heel lang duren.
U stelt voor om dat te doen, maar dat was tevens ook wat ik wilde voorstellen. Om in ieder geval voor nu de gereputeerde de gelegenheid te geven, antwoord te geven op alle vragen die in de eerste termijn gesteld zijn. En ik heb ook toegezegd dat ik bij u terugkom betreft een tweede termijn. En voor mij als voorzitter is er in ieder geval geen belemmering om door te gaan. Want we hebben niet zoveel agendapunten meer staan. Dus ik geef nu in ieder geval gedeputeerde Hofstra het woord. En als wij straks met elkaar samen concluderen dat er behoefte is aan een tweede termijn, dan zorg ik ook dat u die krijgt, mevrouw Straatsma. En dat geldt voor andere overige statenleden ook. En dan geef ik nu eerst weer het woord aan gedeputeerde Hofstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, ik zal proberen door te gaan met de beantwoording van die vragen. VVD stelde ook inderdaad van, nou ja, in hoeverre is die ambitie haalbaar en uitvoerbaar? Nou, we denken dat het wel degelijk een haalbare en uitvoerbare ambitie is. Veel partijen hebben ook gezegd van, ja, maar goed, waarom hebben we er nu een inspanningsverplichting gemaakt en geen resultaatverplichting? GroenLinks stelde die vraag ook, maar andere partijen ook. Nou ja, daar waar je zet als resultaatverplichting als provincie alleen, dan zouden wij dus inderdaad even plat gezegd verantwoordelijk zijn of resultaatverplicht zijn die 1700 hectare te realiseren. 1700 hectare bos, ik heb mij even een korte rekensom achter een bierveeltje, zou ons zo 180 miljoen kosten in de verwerving van de gronden. En terwijl we juist hebben gezegd, en dat volgens mij hoorde ik een aantal partijen dat ook wel zeggen, het is ook een inspanningsverplichting die we ook gezamenlijk aangaan. Waarbij we ook met elkaar gezamenlijke doelen stellen. En waarbij we als provincie zijn een belangrijke regierol kunnen vervullen. En dat we ook als provincie zijn ook kunnen stimuleren, aanjagen en ook verder brengen. Maar bijvoorbeeld, er zijn verschillende onderdelen, zoals die agroforestry, wat ook, nou ja, de heer Simons het terecht ook al zei. Ja, dat is gewoon ook een soort businessmodel, waar ook gewoon andere partijen aan de lat voor staan en niet wij alleen, om zo maar te zeggen. Maar we zullen het wel allemaal goed monitoren. En nogmaals, wij denken wel degelijk dat het haalbaar en uitvoerbaar is. Als je ook kijkt naar die agroforestry, een aantal partijen noemden dat ook. Afgelopen weekend stond in de krant, in de Volkskrant was het volgens mij, stond een heel artikel in over agroforestry. Maar ook over de enorme toename en over de extra aandacht die het ook met zich had. Dus nogmaals, ook wij denken dat we hiermee zeker inzetten op een markt die potentie heeft. Maar ik heb u ook in de vorige commissie al aangegeven, we blijven dit ook goed monitoren. En ook de statenleden die daarom hebben gevraagd, van, nou, geef ons ook zo gauw die er is die nul monitoring, zodat we ook weten wat het nulstand is. Uiteraard, wij zorgen dat u ook TCT ook die nulstand dan ook krijgt, zodat u ook uw toetsende rol als statenlid ook goed kunt vervullen. Ik hoorde ook de VVD zeggen, die heeft het over een bedrag van een kader van 1,5 miljoen. Misschien wil de heer De Haan in zijn tweede termijn daarop reageren. Want ik herken dat kader van 1,5 miljoen niet qua financieel budgettair kader. Op dit ogenblik hebben we geen financieel of budgettaire kader gehangen aan deze bossenstrategie. In de toelichting van de bosgroep staat inderdaad dat de vitalisering van het bos die kan 3 tot 10 miljoen kosten voor de komende jaren. Nou, dat is een bedrag wat eigenlijk wordt genoemd in de bijlagen, maar waar we nu mee aan de slag gaan, en dat heb ik u als Staten ook beloofd, is dat integraal programma Natuur Inclusief Flevoland. En daar willen we juist de opgaves combineren van stikstof, biodiversiteit, bossenstrategie, maar ook onze eigen natuuropgave, waarbinnen wij natuurlijk ook bijvoorbeeld een reserve beheer en onderhoud van natuur hebben. Dus al die dingen komen bij elkaar ook. En ik hoop ook dat we dat programma, inclusief ook de financiering daarvan, ook ergens in oktober met u kunnen delen in de eerste beeldvormende vergadering. En op die manier kunnen we stappen zetten. En voor mevrouw Straatsma, korte klappen die we nu kunnen maken vanuit de bossenstrategie, die nu kansen ook geven, daar hebben we natuurlijk ook onze reserve natuur voor, om die daarvoor ook aan te wenden. Dus we kunnen nu, als je het hebt over nu, dus mei tot en met oktober, als we zometeen komen met die verdere uitvoeringsplannen van het integrale plan, kunnen we ook wel degelijk stappen maken, omdat we daar ook die middelen in dat opzicht binnen onze uitvoeringsplan hebben. Maar nogmaals, ik besef me ook, u heeft al in de contourennota gezien, de perspectievennota, dat die financiële armslag ook voor de komende jaren veel creativiteit vraagt, ook binnen het bestaande portefeuille natuur. De ruimtediscussie, een aantal partijen vroegen dat ook. Hoe zit het met die ruimtediscussie? Volgens mij heeft mijn collega Jan de Reus ook al aangegeven dat we daar ook als GS ook ver mee zijn. Dat we ook kijken dat we vanuit ruimteontwikkeling, welke vragen komen nu op ons af? Nou, dan hebben we het over die 100.000 woningen. We hebben het inderdaad ook bijvoorbeeld over een datacenter strategie die we met elkaar hebben. De bossenstrategie. Dat zullen we allemaal combineren met elkaar. Volgens mij heeft de heer de Reus daar iets over gezegd qua planning. Ik weet dat niet precies uit mijn hoofd, maar volgens mij is dat ook naar uw staten toegekomen in ieder geval. Maar dat betrekken we daar in ieder geval ook die ruimtelijke vraagstukken bij. Volgens mij, als ik dan even kijk, de vraag ook nog van GroenLinks was, als we gaan stemmen voor budget biodiversiteit, hoe zit het dan met dit budget? Nou, we hebben volgens mij biodiversiteit hebben we aangegeven, dat dekken we tijdelijk uit die reserve nieuwe natuur. Dat is een van de dingen. Maar goed, nogmaals, dat integrale verhaal komt zometeen in oktober. En dan zullen we alle beschikbare middelen die we daarin hebben en de kansen die er ook liggen, ook bij elkaar optellen. En als u ook kijkt achterin het rapport wat u nu ook toegezonden heeft gekregen, daar staat echt een veelvoud aan verschillende financieringstromen, of dat nou GLB-geld is, POP-geld is, rijksmiddelen zijn. Nou, de heer, volgens mij was de heer Van Sloten die in een van de vorige vergaderingen het vergeleek met dakpannen die in elkaar schuiven en op elkaar schuiven. Dat zijn allerlei financieringstromen die we ook daarmee in beeld zullen brengen, voor zover mogelijk, bij het zometeen het programma Natuur Inclusief Flevoland. Als we even kijken, de recreatieve beleving, daar had het CDA had het daarover. Nou, daar hebben we natuurlijk met name in hoofdstuk 7.2 over. Die recreatieve beleving, wat u aangeeft van het Urkenbos, ja, zeer herkenbaar. En dat is ook goed om dat ook te doen. U stelde ook de vraag van, ja, waarom zetten we hem eigenlijk op 2030? En waarom zouden we de ambitie ook niet wat later zetten? Want ja, ik snap dat u die vraag stelt. Maar we willen juist die ambitie van 2030 noemen. Omdat dat ook gelijk loopt met de landelijke bossenstrategie. Dus we willen daarin ook samen met die bossenstrategie landelijk optrekken. En nogmaals, we gaan ook monitoren. Mocht het noodzakelijk zijn, kunnen we bijstellen. Maar laten we de ambitie hoog houden en de lat hoog houden. En laten we met volle snelheid hiermee aan de slag gaan. Ik heb met een aantal vragen van de Partij van de Dieren al ingegaan. Maar ook de vraag inderdaad van, nou, op welke wijze blijft GS ons betrekken? Nou, ik heb net al even geschetst het traject ook zometeen rond de natuur inclusieve samenleving. Maar ook zometeen met een uitvoeringsprogramma die daarin komt. Dus ik denk dat we het komende half jaar nog verschillende gesprekken zullen hebben over natuur in de volle breedte. Maar ook naar het toekomstperspectief van een natuur inclusief Flevoland. Dus ik denk dat ook goed kunnen komen. De heer Luijendijk sprak ook over CO2-neutraal in Flevoland. Uiteraard is dat een belangrijke ambitie. Maar die ambitie zit natuurlijk niet alleen in deze bossenstrategie. En nogmaals, bossen kunnen het nodige aan CO2 opslaan. Maar bossen kunnen ook bijvoorbeeld heel goed zijn voor de koolstofopslag. Dat zijn allemaal dingen die hierin meewerken. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar het klimaatakkoord en onze bijdrage daaraan, daar zit natuurlijk ook bijdrage aan de CO2-reductie. Dus eigenlijk vanuit verschillende kanten proberen we juist ook die CO2-reductie ook te realiseren. Als de PVV die stelt, net zoals in de vorige vergadering, dat ze het belangrijk vinden dat die bereikbaarheid ook voor minder valide aanwezig zijn. Nou, dat heb ik volgens mij ook toegezegd. Daar kijken we ook zeker naar. En ook de communicatie met de gemeente vraagt de PVV aandacht voor. Nou, we hebben daar goede gesprekken ook over met de gemeente binnen dit traject. Maar ook in het vervolgtraject zullen we dat ook zullen we dat gesprek ook blijven houden. De SGP, ja goed, dat zegt misschien toch wel wat, meneer Simonsen, dat u als Nestor van deze Staten voor het eerst over een bossenstrategie spreekt. Nou, ik denk beter laat dan nooit. En volgens mij ligt er nu ook een prachtig plan waar we met elkaar ook het gesprek over voeren. U heeft een mening of een opvatting over de agroforestry en het verdienmodel. Ja goed, daar heb ik net ook al iets van gezegd. Uiteraard, subsidies kunnen daar een rol in spelen. Maar het is natuurlijk op verschillende vlakken dat binnen een business case een subsidie een van de dekkingsmiddelen is om een business case ook rond te krijgen. Volgens mij hoeft dat geen probleem te zijn. U wees op een fout op pagina 17 en daar staat dat het niet binnen het bebouwde kom is. Ik heb even zitten kijken naar het blauwe vlak in pagina 17. En ik dacht dat het juist daar wel stond genoemd bebouwde kom. Even kijken of bomenrijen niet meer dat 20 gelegen buiten bebouwde kom. Maar goed, ik ga hem gewoon nog eventjes nakijken. En we brengen hem in ieder geval in overeenstemming met hetgeen wat ook in de rest van de nota staat. Dus daar kijk ik gewoon nog eventjes naar. U noemt ook die houtkap als duurzame grondstof. Nou, dat is ook iets wat we ook in de notitie natuurlijk ook bespreken. U zegt ook van ja, wat is die vertaling van die bossen en die biodiversiteit? Nou, juist ook als we het hebben over die vitalisering van die bossen, is dat natuurlijk een belangrijke bijdrage aan de toename van de biodiversiteit. Maar ook een van de dingen die heel nadrukkelijk zijn genoemd hierin, dat is die bodem. De bodemgesteldheid van de bossen en hoe we daar ook mee omgaan. Ook dat is een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteitsplannen. Daarom is het niet voor niets dat we komen met dat plan van Natuur Inclusief Flevoland, omdat juist zoveel van die dingen eigenlijk op elkaar ingrijpen en op elkaar inwerken eigenlijk, om zo te zeggen. Nou ja, goed, en D66 noemde inderdaad al, ja, die inspanningsverplichting. Ja, we zijn daarbij natuurlijk inderdaad afhankelijk van uitvoering ook van derden. Maar dat neemt niet weg dat we daar wel heel nadrukkelijk ook onze schouders onder zetten. U noemde inderdaad nog even, u verwees in dat opzicht naar bladzijde 72. De planvorming, hoe loopt dat met elkaar? Nou, volgens mij, maar doe ik het even uit mijn hoofd, volgens mij stond op bladzijde 72 stond iets van een kansenkaart opgenomen. En juist ook die kansenkaart, die nemen we dus ook mee bij die ruimtelijke discussie of die ruimtelijke inkaartbrenging van de mogelijkheden binnen Flevoland, om zo maar te zeggen. Dus die betrekken we daarbij. Nou ja, goed, en de ChristenUnie heeft een aantal dingen gezegd, maar een van de concrete vragen is van ja, hoe zit het nou? Krijgen we nou meer of minder bomen met betrekking tot de vorige editie? Nou, laat ik het eens over zeggen. We krijgen evenveel bomen, want nog steeds die ambitie, dezelfde ambitie van 12 tot 1700 hectare, die staat nog steeds gehandhaafd. Alleen in de allereerste versie hadden we een wat lagere ambitie staan, 800 tot 1200 geloof ik. Maar toen was met name de inbreng van u uit de Staten, dat u zei van nou, doe die ambitie nu omhoog, ook conform de bossenstrategie landelijk. Dus die hebben we aangepast, maar dat zat al in de vorige ambitie. Dus die ambitie die blijft in dat opzicht precies hetzelfde. Voor zover, voorzitter, heb ik alle vragen volgens mij beantwoord.
En daarmee heeft u, gerepeteerde Hofstra, op alle vragen die in het eerste termijn gesteld zijn antwoord gegeven. Zoals afgesproken en beloofd zou ik ook terugkomen bij de collega's van de Staten om te polsen of er in ieder geval een behoefte is voor een tweede termijn. En ik kijk naar de appgroep even om in ieder geval te inventariseren welke statenleden dat zijn. Ik zie de heer Luijendijk die als eerste dat aangeeft. Daarna mevrouw Straatsma. Mevrouw Den Boer. De heer De Haan. De heer Nassar. En dat zijn er volgens mij 5 om precies te zijn. Ja. Mocht gedurende de periode dat doen, dan kunnen we dat altijd schrijven. Ik wil u verzoeken, als ik u in de tweede termijn het woord geef, in ieder geval in achtneming de tijd mee te nemen. Ik ga u niet beperken, maar ik ga u wel stimuleren om meteen tot de vraag te komen. En dan geef ik graag als eerste het woord aan mevrouw Straatsma.
Oké, dank u wel. Ja, er zijn een aantal vragen toch nog niet beantwoord. Bijvoorbeeld, ja, de notitie of de strategie spreekt vooral van de aanleg van bomen. En bij de aanleg voor bos, nieuw bos, daar worden heel veel slagen om de arm gehouden. Dus ja, die vraag blijft toch liggen van hoe kun je nou ook in die strategie aangeven waar je bos, echt bos, robuust bos, waar je dat zou kunnen aanleggen. Nou, als je die notitie goed leest, dan kom je al gauw bij klimaatbos. Dus mijn vraag was van, ziet u mogelijkheden dat je als provincie zeg maar de aanleg van zo'n klimaatbos voorfinanciert? Een andere vraag was ook om het kaartje voor de mogelijke nieuwe bosaanleg wat in die deelrapport staat, om dat bij de bosstrategie te voegen, zodat je ook een beetje een soort toekomstperspectief hebt. Verder had ik nog een vraag over het landschap van de toekomst, hè, waar dus ook budget wordt gevraagd, als ik me niet vergis, iets van 6,5 ton voor de aanleg van aanplanten van bomen en erfbeplanting. Gaat dat dan af van de bossenstrategie of komt dat erbij? Want daar gaan we dus volgende week al over praten. Ja, en dan nogmaals die zorg over, het is natuurlijk heel mooi om al die de bossen en de stikstof en alles in één heel groot programma te schuiven. Maar je hebt ook kansen, zeker als je dat dan een beetje naar het najaar verschuift, dat er dan helemaal geen, dat er dan heel weinig fondsen meer over zijn. Want helaas blijkt natuur toch vaak een beetje het sluitstuk van de begroting te zijn. Dus hoe gaat u garanderen dat als we dan dat hele mooie programma krijgen waarin alles samenvalt, dat we daar dan ook een behoorlijk budget bij krijgen? Tot zover.
Dank voor de bijdrage, mevrouw Straatsma. En dan is de volgende spreker de heer Luyendijk. En ik had mij vergist. U was eigenlijk als eerste aan de beurt. Ik had dat niet gezien, maar voor mijn excuses. En aan u het woord, meneer Luyendijk.
Ja, geen probleem uiteraard, voorzitter. Ik moet toch eerlijk zeggen dat de beantwoording wel teleurstellend was. Misschien niet geheel onverwachts gezien de vele besprekingen die we hier al over hebben gehad. Maar we hadden toch gehoopt dat wij natuurlijk net zoveel impact zouden hebben als de heer Simonsen. Maar goed. Dat misschien een andere keer. We blijven toch bij de conclusie dat de ambitie wel erg laag is. De landelijke gezamenlijke opgave is dus gewoon 10% meer bos in 2030. Dat is voor Flevoland 1700 hectare. Nee, wij gaan voor 1200 hectare en dan gaan we 30 jaar later, of 20 jaar later in 2050, gaan we dan die overige 500 hectare doen. Nou, als we dan überhaupt nog een Flevoland hebben en niet al zijn ondergelopen, dan denken wij dat tegen die tijd die ambitie waarschijnlijk noodzaak veel groter is. En dan kunnen we beter dan gewoon een stap extra doen en nu gewoon zorgen dat we aan dat minimum voldoen. Dat is toch wel echt het absolute minimum wat ons betreft. En dat over die bebouwde kom, we kunnen inderdaad in herhaling vallen. Volgens ons is het gewoon een verlaging van de ambitie. En de gedeputeerde heeft ons niet kunnen overtuigen dat dat niet zo is. Dan hebben we het natuurlijk ook gehad over die inspanningsverplichting, wat volgens ons een resultaatsverplichting zou moeten zijn, en de bescherming van bestaande bomen en bossen binnen gemeentes. Dus op deze punten zullen wij met amendementen en een motie komen. Dus een amendement over de ambitie omhoog naar 1700 in 2030 in lijn met die landelijke opgave. Bouwen binnen de bebouwde kom, of bomen binnen de bebouwde kom niet laten meetellen. 3, een inspanningsverplichting, of tenminste een resultaatsverplichting in plaats van een inspanningsverplichting. En 4, een motie over bestaande bomen en bosgebieden beter beschermen. Daar zullen wij in ieder geval mee komen voor volgende week. Dank, voorzitter.
Dank voor uw bijdrage, meneer Luyendijk. Even voor mijn rol als voorzitter om het scherp te hebben. U kondigt in ieder geval nu al 4 moties aan. 1 gaat over de ambitie, 2 gaat over de bomen, 3 gaat over de inspanning, 4 gaat over de bestaande.
Ja, was ik even 3 amendementen en een motie. Ja.
3 amendementen, hoor ik dat goed zeg? 3 amendementen en een motie. Een motie. En ik wil u aanmoedigen om die ook tijdig te delen, zodat uw collega's daar kennis van kunnen nemen. En dan ga ik naar mevrouw Den Boer van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit eigenlijk aan bij de woorden van mevrouw Straatsma. Meneer Hofstra zei, ja, alle dingen komen straks bij elkaar. Ja, en wij kennen inmiddels de creativiteit en het enthousiasme van uw collega's gedeputeerden. Dus ik wens u ja, heel veel wijsheid, maar vooral heel veel volharding ja, om u in dat spel sterk te maken ja, voor dit belangrijke onderwerp, ja, wat met name ja, toch de toekomstige generaties zal in het belang van de toekomstige generaties. En inderdaad, dat voorbeeld van die landschapsvisie. Ja, als dan straks inderdaad de rekening voor die bomen bij de bossenstrategie, en dan bedoel ik echt de financiële rekening, bij de bossenstrategie terechtkomt. Ja, ik vind dat nog steeds wel een spannend onderwerp. Tot zover.
Dank voor uw bijdrage, mevrouw Den Boer. Ik zag dat de heer Nassar zijn vraag had ingetrokken. En dan rest mij alleen nog om meneer De Haan van de VVD het woord te geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om maar te beginnen, ik sluit me eigenlijk wel aan bij mevrouw De Boer. Want ik zit een beetje met het volgende. Natuurlijk komt er nog een voorstel, natuur inclusief. Daar komt in alles inderdaad samen. We hebben onlangs gesproken over onder andere het waterprogramma. We hebben gesproken over het landschapvisie. Het zijn allemaal programma's die in principe met een plus scenario werken. Nou, daarom worden ze straks ook behandeld in PS, omdat wij daar vragen over hebben. En omdat we dus vooral ook zitten straks met de afweging, niet alleen in Wijze Staat, ook met GS, van hoe komt er nou een goed gebalanceerd en consistent voorstel op ons af, waarbij zeg maar inderdaad die integraliteit wordt opgepakt. En waarbij we inderdaad zeg maar vanuit basis- en plusscenario's, en die zie ik ook een beetje wellicht opdoemen in dit geval, de goede keuzes kunnen maken. Dus waar ik nog steeds een beetje mee zit, is die hele financieringsstructuur. Ik vind het toch nog wel redelijk los zand. En ik zou bijna willen zeggen, van ook als je kijkt naar de achtergrondrapportages, hoe daar de scenario's echt miljoenen uit elkaar lopen. In hoeverre verder bijvoorbeeld die scenario's in de achtergrondrapportage daar invloed op hebben. En ook even terugkomend, want de heer Hofstra stelde ook een vraag aan mij. Waar haalt u die 1,5 miljoen vandaan? Dat wil ik niet helemaal goed verwoord, maar er is ook nog een budget van 1,5 miljoen kwaliteitsverbetering natuur. Daar worden ook bosgebieden in genoemd. Dus in die zin is dat waarschijnlijk ook een onderdeel, een stukje financiering wat meegenomen wordt in de bossenstrategie. Ga ik dan even vanuit. Ik zie de heer Hofstra knikken. Dus in die context moet u dat dan even zien. Ja, en toch zit ik ook nog wel een beetje met de ambitie met betreft agroforestry. Ik vind dat we toch een hoge ambitie ervoor hebben. En het is wel heel erg veel wishful thinking wat ik hoor. En daar laat ik het even bij.
Dank voor uw bijdrage, meneer De Haan. En dan ga ik tot slot naar de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. En terecht excuus richting mevrouw Straatsma, maar die vraag met het klimaatbos had ik inderdaad niet beantwoord. Die had u inderdaad gesteld. Zouden we dat klimaatbos kunnen voorfinancieren? Ik denk dat zeker tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. We moeten daar natuurlijk wel een goede financiële onderlegger onder hebben. Maar ik kan me voorstellen dat inderdaad, wil je de slagkracht verhogen, zou je daar inderdaad naar kunnen gaan kijken of we daar inderdaad een bepaalde voorfinanciering kunnen laten plaatsvinden. Hoewel we ook, en de key in dit alles is altijd grond. Bomen zijn het probleem niet, zal ik maar even plat zeggen. Bomen hebben we redelijk genoeg. Het gaat inderdaad echt om de grond waar we het kunnen plaatsen. Maar we zullen zeker een dergelijke voorfinanciering van het klimaatbos ook tot verder onderzoeken en tot de opties laten behoren. U stelt ook van, ja, kunnen we dat kaartje er niet toevoegen aan de strategie die nu ligt? Ik zou dat nu nog niet doen. Dit is een advies van de bosgroep. Die moeten we goed eventjes ook tot ons nemen. Moeten we ook even goed ook analyseren. En dat komt naar u toe ook bij het uitvoeringsprogramma en de uitvoeringsplannen. Ook in de huidige bossenstrategie staan natuurlijk op de laatste pagina's, volgens mij zijn het, staan wel degelijk ook kaarten opgenomen met eventuele kansen en waar nu bossen liggen, om zo maar te zeggen. Dus ik zou nog even een pas op de plaats maken daar om dat kaartje op die manier aan te nemen. Een aantal noemden ook inderdaad die landschapsvisie. Hoe zit het daar dan mee? Want ja, daar worden ook behoorlijk wat extra middelen ook gevraagd. Dat klopt. Maar goed, aan de andere kant, je kunt ook het principe huldigen dat de landschapsvisie vooral ook een blauwdruk is, om zo maar te zeggen, is een handboek voor ons om op verschillende onderwerpen aan de slag mee te gaan. De landschapsvisie zegt bijvoorbeeld iets over de regionale economiestrategie, zegt ook iets over bijvoorbeeld de woonstrategie. Nou, daar zal mijn collega Fakkeldij mee aan de slag moeten gaan met die regionale energiestrategie. Collega De Reus moet zelf aan de gang gaan met die woonopgave en de inpassing binnen een landschapsvisie. En ik zal inderdaad aan de slag moeten gaan met de bossenstrategie en die invulling daarvan. En achterin het rapport stonden ook al verschillende punten genoemd. En ik kan daar nu al heel erg op vooruit lopen. Het is toevallig dat ik dan ook gedeputeerde financiën ben. Dus in dat opzicht met dat voorstel. Kijk, neem bijvoorbeeld in het stikstof. We hebben het met de stikstofafspraken met het Rijk gemaakt voor de natuur, ook in Flevoland. Dat is achterin het rapport staat dat er 1-2% naar ons toe zou kunnen komen van de bosgroep. Nou, daar hebben we nu afspraken met het Rijk over gemaakt. En in principe is dat een bedrag van 3,3 miljoen. Vooralsnog voor de eerstkomende 3 jaar dat naar ons toe komt. Dus dat is bijna 10 miljoen over 3 jaar. Daar moeten we nog een zogenaamde SPUC, specifieke uitkering voor doen, ook met het Rijk. Hetzelfde geldt inderdaad voor de andere punten die ik net heb genoemd. GLB, POP, et cetera. Dus dat willen we bij elkaar brengen. Maar ook bijvoorbeeld de subsidie voor de SNL-subsidie voor het beheer en onderhoud van de bossen. Op dit ogenblik krijgen wij 74% subsidie vanuit het Rijk. Ook vanuit die stikstof wordt die subsidie verhoogd naar 85%. Dus ook daar komt een extra geldstroom naar ons toe vanuit het Rijk op die manier. Daarnaast hebben we natuurlijk ook onze eigen geoormerkte budgetten. We krijgen de discussie zometeen ook wel bij de perspectiefnota. En u krijgt, gisteren heeft het college gesproken over de nota's, reserves en voorzieningen. Nota's, reserves en voorzieningen zijn ook doorgelicht door een extern bureau. U krijgt daar op zeer korte termijn krijgt u daar de uitslag van, inclusief mededeling met daarin een onderlegger met de stappen die we daarin gaan zitten. Nou, een van de dingen die daarin staat is ook onze reserve natuur. Daar zit op dit ogenblik een bedrag van 10 miljoen in. Dat is niet allemaal vrij besteedbaar geld, maar dat is wel geld die we op die manier kunnen betrekken bij onze programma Natuur Inclusief Flevoland. En ik wil juist, en dat doe ik dan maar even met mijn pet vanuit financiën op, ik wil juist op die manier door die combinatie met elkaar te maken, zorgen dat onze euro, onze natuur-euro, want dat zijn echt natuur-euro's die moeten aan natuur worden uitgegeven, niet rendeert één op één, maar bij voorkeur rendeert dat onze natuur-euro 2 euro wordt, om zo maar even plat te zeggen. Dus juist vanuit dat perspectief komen we ook met voorstellen ook naar u toe. En nogmaals, mevrouw de Boer, ik begrijp, ook mijn andere collega's zijn daarin uiteraard creatief, maar nogmaals, ook de bijdragen die we voor natuur hebben gehad, die kunnen we niet gaan uitgeven, om er even plat te zeggen, lantaarnpalen of asfalt voor neer te leggen. Dat moet ook voor natuur worden aangewend. En daar zal ik me ook gewoon, daar hoef ik me niet eens hard voor te maken, want ook mijn collega's in GS, die hebben daar zeker oog voor. En ook onze gezamenlijke bossenstrategie, onze gezamenlijke ambitie met natuur, is niet alleen een ambitie van één gedeputeerde, is een ambitie van ons brede college. Dus daar kijken we ook gezamenlijk op naar, laat ik het zo maar zeggen. Dus die volharding toegewenst, dank daarvoor. Maar het is vooral ook een goed gesprek met elkaar. Hoe kunnen we die natuur-euro zo goed mogelijk laten renderen? En daar doen mijn collega's ook graag aan mee. Wat betreft die 1700 hectare van de Partij van de Dieren, de opmerking is echt te weinig. Maar ik denk dat we daar toch echt wel nog stevige ambitie hebben. Ook als we kijken naar welke andere opgaven we ook hier in Flevoland hebben. Kijk, zouden wij inderdaad in een gebied zitten die te maken heeft met krimp, waar mensen uit het gebied weggaan economische ontwikkelingen afnemen. Ja, dan zou ik misschien met meneer Luijendijk mee kunnen denken. En dan zeg ik, dan zou je misschien nog een iets hogere ambitie kunnen hebben als de landelijke bossenstrategie. Maar we hebben ook meerdere opgaves hier in deze provincie te verrichten. En dat vind ik wel belangrijk. Ik zeg het bij stikstof iedere keer. We moeten zoeken naar een nieuw evenwicht tussen ecologie en economie. En nogmaals, ik ben geen voorstander van om de ene kant van de weegschaal heel hard te laten doorslaan ten koste van de andere kant van de weegschaal, of dat nou ecologie of economie is. Nou goed, dat was eigenlijk mijn reactie, voorzitter. Voor mij hebben de vragen ook beantwoord.
Dank voor uw bijdrage, gedeputeerde Hoogstra. En dat betekent dat we aan het einde van dit agendapunt komen. Ik heb in ieder geval geconstateerd dat u geen toezegging heeft gedaan. En ik heb ook geconcludeerd, en ik word graag gecorrigeerd door de collega-statenleden, dat dit agendapunt niet doorgaat als hamerstuk, maar dat het een bespreekstuk wordt. waarbij de Partij voor de Dieren in ieder geval heeft aangekondigd om met 3 amendementen te komen en 1 motie. Maar dat betekent dat we tijdens de besluitvormende vergadering expliciet ook daarover zullen spreken. En daar het ook over gaan hebben. Dus mochten andere partijen nog moties of amendementen hebben, dan moedig ik u in ieder geval aan die ook tijdig aan te kondigen bij de griffie, zodat andere partijen zich kunnen voorbereiden op de besluitvormende vergadering ten aanzien van agendapunt 2 van vandaag. Dat is de bossenstrategie. Kunt u hiermee akkoord gaan? Ik zie iedereen knikken. Ik zie geen bezwaren. Dan ben ik bij het einde van dit agendapunt gekomen en dan ga ik naar agendapunt 3 van vandaag. Dat is het IPO. Bij dit vaste agendapunt kunt u het onderwerpen aankaarten die u via beschikbare IPO-stukken hebt kunnen lezen. Daarnaast kan gedeputeerde staten ook specifieke ontwikkelingen met u delen. En is er iemand van gedeputeerde staten die ik het woord kan of mag geven? Dat is volgens mij niet het geval. Dan is mijn tweede vraag, is er iemand van de statenleden die ik het woord kan geven? En ik zie dat de heer Simonsen graag het woord zou willen hebben. De heer Simonsen van de SGP. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik zat nog even te twijfelen of ik het woord zou vragen bij de rondvraag of hierbij. Maar ondertussen wordt de IPO-stukken die ons ter beschikking zijn in de vertrouwelijke omgeving over stikstof worden al aardig gevuld. En ik wil graag de reactie van de gedeputeerden op het voorval in Friesland, waarbij er een poging werd gedaan om intern te salderen, een emissievrije stal in de bouwplannen zat, wat aangevochten werd door de MOP en de rechter daarin gelijk gaf. En eigenlijk het hele stikstofdossier toch wel aardig in opschudding brengt. Graag een reactie van de gedeputeerde hoe hij hier tegen aankijkt, ook op de Flevolandse schaal.
En ik kan mij zo vermoeden dat dit onderwerp bij gedeputeerde Hofstra in de portefeuille zit. Zeg ik dat goed? Aan u het woord, gedeputeerde Hofstra.
Nee, u heeft het helemaal correct. En voorzitter, er zijn ook vragen over gesteld door de fractie van GroenLinks. Nogmaals, voor de mensen die dat niet weten, inderdaad, de heer Simons schetst het inderdaad correct. Er is een juridische uitspraak geweest met betrekking tot luchtwassers, als ik het goed heb, in Friesland. En die luchtwassers die staan op een zogenaamde RAF-lijst. Een RAF-lijst is inderdaad met innovaties die inderdaad bewezen zijn, of in ieder geval waarvan je kunt zeggen dat die inderdaad stikstofreductie tot gevolg hebben. En de rechter heeft gezegd dat dat onvoldoende onderbouwd was. Nou, en dat is denk ik ook wel de kern van het geheel wat nu op dit ogenblik is. Wij zijn ook bezig om die uitspraak ook nog te bestuderen. We gisteren in het college ook even over gehad. We zullen ook even nog een uitstelbriefje richting de fractie van GroenLinks sturen, omdat we ook gewoon goed willen bestuderen wat deze uitspraak is. Ik heb hierover ook contact gehad met mijn collega in Friesland. Wat hij aangaf in zijn eerste reactie is dat hij zegt, ja, vooralsnog heeft de rechter aangegeven dat er een onvoldoende onderbouwd wordt. Dus we gaan hem beter onderbouwen. Dat gebeurt natuurlijk vaker bij juridische uitspraken. Dat een rechter gewoon vraagt van, ik vind deze onderbouwing niet sterk genoeg. Dus kunt u hem nog eens even beter als bevoegd gezag ook onderbouwen. Nou, dat is de eerste stap die Friesland ook gaat doen. En die zal dat ook die onderbouwing ook verder doen. We moeten de uitspraak nog even bestuderen. We hebben niet het idee dat er nu direct gevolgen zijn voor ons als Flevoland of voor andere provincies. Binnen het IPO hebben we ook besloten om te zeggen, onze lijn is ook gewoon inderdaad ook de vergunningverlening ook niet stop te zetten of iets dergelijks, maar gewoon ook de vergunningverlening voortgang te laten hebben. Omdat gewoon in feite de RAF-lijst is een geaccepteerde lijst met maatregelen die tot op heden altijd ook geaccepteerd zijn. Dus dat is eigenlijk even de stand van zaken rondom de uitspraak in Friesland.
De heer Simonsen, is daarmee uw vraag voldoende beantwoord?
Ik snap hem nog niet helemaal, voorzitter. Maar het lijkt mij toch wel degelijk dat dat toch ook op heel korte termijn effect zal hebben op de Flevolandse situatie. Een bouwaanvraag wordt toch altijd ook dat salderen dan meegenomen. Want dat is vaak dan ook de basis van het verhaal, om op die manier weer de toekomst in te kunnen. Dan komt toch automatisch de boel stil te staan, of denk ik nou te simpel?
Gedeputeerde Hofstra.
Als het inderdaad een onomkeerbaar besluit is genomen door de Raad van State, inderdaad, dan heeft het inderdaad heel verder gevolgen. Maar de eerste analyse van onze juristen is, of tenminste met name de juristen vanuit de provincie Friesland, is dat ze zeiden: laten we eerst de stap eens even maken tot een betere onderbouwing van onze vergunningverlening, om zo maar te zeggen. Want het gaat natuurlijk om één specifieke vergunning in één specifiek geval. Nou, die onderbouwing moeten we ook even wat beter doen. Dus laten we nu alsjeblieft niet direct paniekvoetbal gaan spelen. En dat is even, nou, dat is even de studie die wij ook nog zullen doen binnen het IPO.
Meneer Simonsen, is hiermee de onduidelijkheid bij u weggenomen? Ik zie u instemmend knikken en daarmee volgens mij zijn de vragen van de heer Simonsen beantwoord. Ik zie verder dat er geen behoefte is van andere fracties om vragen te stellen bij dit agendapunt. En daarbij rond ik ook dit agendapunt over. En dan ga ik over naar agendapunt 4. Dat is de rondvraag. Vorige commissies hebben we ook een rondvraag gehad. Maar voor de zekerheid kijk ik nu ook nog even of u iets heeft voor de rondvraag. Dan kunt u dat nu in ieder geval aangeven in de app. Als u nog een vraag heeft voor de rondvraag. En ik zie dat niet het geval is. Ik heb misschien als voorzitter nog wel een vraag aan de heer Van Sloten. Bent u nog aanwezig?
Zeker.
Wat is de eindstand van de voetbalwedstrijd? Want daar was ik wel naar nieuwsgierig.
Nou, dan moet ik even op teletext kijken.
We hebben in ieder geval verloren.
We hebben verloren. Ook,
ja, fors verloren. Ja. Maar ik heb bestand
4-2.
4-2.
Ja, 4-2.
Heeft u in ieder geval mijn rondvraag beantwoord, meneer?
Vooral uw sportvragen.
En dat betekent dat we in ieder geval bij de sluiting van deze agenda zijn gekomen, meneer Van Sloten en de rest van de collega's. Ik wil in ieder geval iedereen danken voor zijn aanwezigheid en bijdrage in deze commissie. Ik wens u een fijne avond verder vanuit het provinciehuis en ik zie u allen bij de volgende vergadering. Tot ziens.
Fijne avond.
Fijne avond.
Fijne avond.
Fijne avond.
Een fijne avond.
Fijne avond.
Hallo.
Ja, maar via de punt.
Fijne avond. Fijne avond.